Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Welkom bij een nieuwe podcast. Het is inmiddels 11 minuten na middernacht, dus net 14 september. En we zijn nog een beetje aan het bijkomen van wat er allemaal gebeurde op de zaterdagavond 13 september. Het was een ongelooflijk chaotische avond en we gaan het allemaal in deze podcast een beetje voor je proberen uiteen te zetten. En met we doe ik natuurlijk vooral op de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Mannen, goede nacht inmiddels. Wat is hetgeen dat jullie het meest bijblijft na deze zaterdagavond?
Het broekje van de scheidsrechter. Het kapotte broekje van de scheidsrechter. Het was een chaotische avond. Ik weet, Jesse, jij wil deze podcast nog wel eens zeer chaotisch laten verlopen.
Oh ja, gaan we zo beginnen.
Maar zelfs de meest chaotische podcast die wij na afloop van de wedstrijd hebben opgenomen is niet zo chaotisch geweest als deze avond. Je hebt er een beetje hoofdpijn van, zelfs volgens mij, Den.
Ja, ik
zie jou, je zit een beetje aan je rechter wenkbrauw te plukken nu.
Ik zit ook een beetje te verzinnen wat er allemaal gebeurt. Het begon al met die... Ja, ook. Maar het begon al met die toegangskaarten, wat natuurlijk een ellende was. Hè. Heel veel supporters konden het stadion niet in. Heel veel gedoe. Nou, dan uiteindelijk komen de mensen toch binnen. Dan hebben we die wedstrijd. Eerste helft is er niks aan de hand van Feyenoord. Komen voorsprong vlak voor rust. Nog een goal daarna. Een geweldige goal. Die we zo meteen allemaal nog wel doornemen hoor. Maar die werd dan afgekeurd. Nou, dan in de tweede helft krijg je weer een goal afgekeurd. Een rode kaart. Een broekje van de scheidsrechter kapot. Nog een goal afgekeurd. Ja, op een gegeven moment 13 minuten blessuretijd.
Nog een rode kaart.
Nog een rode kaart. Jongen. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, ik wil niet heel vervelend zijn. Maar we gaan die vlucht naar Braga dadelijk wel missen als het zo nog even doorgaat. Het bleef maar doorgaan. Ik was wel heel blij dat het afgelopen was. En dat Feyenoord die 4-12 op de ranglijst terug zag keren. Dus dat was dan wel weer prettig.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Zit ik bijna door die eigen jingle heen, zeg.
Nou, ja, niet bijna hoor.
Ja, bijna zoals het net niet gebeurt. Maar maakt niet uit.
Ja, want Dennis Kranenburg, jij noemt daar een niet heel onbelangrijk detail. Feyenoord 4 gespeeld, 12 punten. Gewoon bovenaan in de Eredivisie.
Pas 1 tegengoal ook, hè?
Ja.
9-1 doelsaldo.
Bij Excelsior was dat.
Ja.
Dat zijn dingen om tevreden over te zijn.
Nou, zeker. Maar als je ook gaat kijken, dan zegt iedereen wel van... maar je hebt nog wel de makkelijkere tegenstanders daar gehad. Ja,
de laatste jaren ook.
Ja.
En dan lukte het
exact,
niet.
Exact, precies dat. Nee, en dan nog, je kunt maar 4-12 achter je naam hebben staan. Hè? Dus Heerenveen heeft 5-2, om maar een voorbeeld te noemen. Dus nou is dat ook geen concurrent als het gaat om die bovenste plekken. Maar je gaat nu een hele drukke fase in van het seizoen. Hè, met heel veel wedstrijden die nu achter elkaar gespeeld gaan worden. Woensdag tegen Fortuna, dan tegen AZ, dan naar Braga, dan Groningen. Dus er komt een hele drukke periode aan. En dan kun je die wedstrijden die je dan achter de rug hebt, maar winnend af hebben gesloten. Het geeft natuurlijk ook wel een enorm lekker gevoel voor die ploeg. Als je weet van, het was een rare wedstrijd, het was een pittige wedstrijd, het was een gekke wedstrijd, alles zat er eigenlijk wel een beetje in. Maar we winnen hem wel. Dat moet eigenlijk ook wel een soort van enorme motivatie geven aan die groep. Van, ja, zelfs die lastige wedstrijden trekken we over de streep.
Nou, en die tweede helft verbloemt wat mij betreft wel ook een beetje dat het ook gewoon best wel goed was.
Ja, het was prima.
De eerste helft vond ik Feyenoord echt goed spelen. Had het al verdiend om meer dan 1-0 eigenlijk voor te staan. Het geeft niets weg. Ik vind Feyenoord sowieso niet zoveel weg. Ook tegen Sparta de vorige wedstrijd. Nauwelijks wat weggegeven.
Ja.
Nou, vanavond is dat ook het geval geweest. Ja, het werd wat hachelijker na die rode kaart. Maar daardoor vergeet je bijna dat het ook een stijgende lijn qua spel, vond ik, er wel in zitten. Want die eerste helft vond ik echt meer dan prima.
Ja, wat maakte Feyenoord in die eerste helft zo sterk? Buiten het feit dat er zo weinig werd weggegeven.
Ja, ook wel individuele kwaliteit gewoon die boven kwam drijven. Als je een paar van die balletjes zag, 2 van Valente bijvoorbeeld, hoe die de boel door midden stak, die bal ging als een mes door de boot heen. Hoe die Sauer daar aan het werk zette. En sommige van die aanvallen liepen verder ook nog mooi. Hè? Van de ene kant naar de andere kant richting Hartsmoussa. Waar zeker niet alles bij lukte. Misschien wel meer niet dan wel. Maar bijvoorbeeld dat doelpunt ook was ook gewoon een hele fraaie aanval. Met het hakje van Reed ook nog erbij. Dus er zaten gewoon hele mooie aanvallen bij. Dat die spelers... Ja, zo kwam het op mij over, steeds ingespeelder op elkaar ook raakt. Want anders krijg je dit soort aanvallen ook niet erbij hebben zitten. Dus als je me vraagt, waar zit die stijgende lijn hem erin? Ja, daarin, in die afstemming, in het elkaar kunnen vinden, in het elkaar begrijpen.
Patronen.
Ja, patronen. Gewoon, je merkt gewoon dat ze al langer aan het samenspelen en trainen zijn. En dan zat er zelfs nog een interlandbreek nu bij met veel afwezigen.
Moet je nagaan. Jij refereert al volledig terecht aan die paar heerlijke balletjes van Luciano Valente. Is hij zichzelf in de permanente basis van Feyenoord aan het voetballen op dit moment?
Ja, Ja, denk ik eigenlijk wel. En dan hebben we Wang en Modder die nog wel terugkomen van blessures. Hè. Ik kan me ook voorstellen dat als je dadelijk in Europa gaat, misschien iets meer controle daar op dat middenveld erbij wil hebben. Dat je Wang gewoon, die gaat dan uiteindelijk gewoon ook alweer terugkeren. Want Wang is natuurlijk gewoon dan ook een belangrijke speler voor Feyenoord. Maar ja, ik ben echt onder de indruk van Valente. Ik ben ook echt wel een liefhebber van de manier hoe hij speelt bij Feyenoord. Hè. Comfortabel aan de bal. En als je ook, Dennis noemt het al, een aantal van die passes ziet die hij dan geeft tussen een heleboel spelers door. Die dan precies op maat is, precies de goede snelheid heeft. En ja, dan ook nog eens waar gevaar dan van in dit geval bijvoorbeeld van Sauer uit voortkomt. Ja, geweldig. Ik vind het en ook wel mooi dat in de tweede helft Feyenoord dan wat meer onder druk staat. Omdat ze met een mannetje minder spelen. Hij krijgt op een gegeven moment de bal aangespeeld tussen drie spelers van Heerenveen. Totaal geen paniek. Rustig blijven. Het overzicht houden. Volgens mij was het zelfs ook nog een keertje in de... Ik denk in de tweede helft. Dat er een moment was dat je als speler richting de achterlijn gaat, dat je hem normaal hard voor zou geven, dat je denkt, nou, ik kijk wel of hij goed komt. Ja, dat niet doen. Eerst kijken en dan pas die bal geven. Ja, dat zegt ook wel iets. Hè. Hij is toch super jong. Ja, en dit gaat echt de komende jaren, ben ik echt heilig van overtuigd, de revelatie van Feyenoord worden.
Ik denk dat er geen permanente basis gaat zijn, Jesse, op dat middenveld. Omdat er ook spelers zijn, neem Modder, die verbazingwekkend vorig seizoen dan wel heel veel fit was. En juist in dat seizoen bij Feyenoord was dat opmerkelijk. Maar die kwakkelt nu natuurlijk ook wat. Hè. Duurt allemaal wat langer dan verwacht en groot. Nee, Wang weten we ook van vorig jaar. Die speelde dan een wedstrijd. Maar daarna miste hij er ook heel vaak weer één. Dus er gaat geen permanent middenveld zijn. Ook al zijn Timber en Stijn denk ik wel echt vaste waardes voor Van Persie op het middenveld. En dat zijn ook twee normaal gesproken vaak wel fitte spelers.
Maar onderstreep jij de woorden van jouw collega Kranenburg? Dat Valente...
dat hij een revelatie kan worden. Ja. Nou ja, als dit in zijn ontwikkeling zo door blijft gaan. En ik hou er wel rekening mee, want het is nog een betrekkelijk jonge speler. Die niet zo lang geleden bij Groningen zaten ze zelfs nog een divisietje lager. Hè? Laten we dat ook niet vergeten, hoe hard het opeens met hem gaat. Dat ik ook wel rekening hou dat er op een gegeven moment ook misschien wel een dipje in komt. Of een mindere wedstrijd. En dit is dan ook een type speler dat het misschien ook opeens heel veel minder dan opeens ook kan zijn. Dus laten we daar ook voor waken. Maar ja, dit potentieel wat erin zit, laten we hopen dat dat erin blijft. En dat Feyenoord de opvolger van Timber eigenlijk al in huis heeft. Want dit is ook een speler die onder druk uit kan komen en daar in een elftal bij de hand kan nemen. Als hij ook fysiek stappen maakt die Timber in zijn jaren bij Feyenoord heeft gemaakt.
Dat zie je trouwens wel, die fysiek. Want...
ja. Oh. Ja, praat er maar doorheen. Dat maakt helemaal niet
uit. Ik zat er ook bijna doorheen, ja. Hoorde je het? Ja, ook
dat
bijna.
Dat doe ik hem zo meteen gewoon
maar
nog
volgens
een keer.
Mij wil Jesse naar de man of the match.
Ja, dat zal ik hem goed. Nog een keer doen dan?
Nee, wacht nog heel even.
Oh, hij wil iets zeggen.
Als je ziet ook inderdaad over Valente, dat hij dus ook de momenten... dat rijmt, onbewust. als je ook ziet hoe hij in zijn fysiek ook groeit. Ik zag pas geleden een foto ook van hem. Dat je ook echt ziet dat hij aan zijn fysiek ook, dat er echt flink aan gewerkt ook wordt. Hij had een paar armen gekregen en een paar, die had hij al, maar een paar spierballen erbij gekweekt, zeg maar. Dat ik dacht van, je ziet ook wel dat hij op dat gebied ook echt wel zijn arbeid levert. Dus als hij die fysiek, en hij is natuurlijk het is ook best wel een grote gozer. En als hij dan inderdaad dat fysiek, wat Timber natuurlijk ook heeft, als hij dat dadelijk ook in zijn spel nog meer kan gaan toepassen. Ja, ik ben er echt van overtuigd dat Feyenoord heel veel plezier aan hem gaat beleven.
Ja, en ik heb het idee, en het is een cliché, maar clichés zijn clichés omdat ze waar zijn, dat er ook echt een goede kop op zit op die jongen.
Ja, nou, maar dat merkte je ook bij de persconferentie wel. Hè? Dat hij komt goed uit zijn woorden, zegt ook verstandige dingen. En dat merkte ik eigenlijk al bij de eerste keer dat ik hem sprak toen hij uit de helikopter kwam. En we hem voor het eerste kennismakingsgesprek voor de camera hadden. Merkte ik al dat hij daarin een goede indruk maakte. En nogmaals, dit is echt gewoon een hele jonge gozer hè, waar je mee te maken hebt. En als je dan nu al zo in de wedstrijd zit, dan is dat bewonderenswaardig. Okay. Zullen we die man of the match even doen,
ja,
Jesse?
Ja, man of the match, komt-ie. The man of the match. Ah, niemand zegt het zo mooi als Ruud de Boer. En nu we toch bezig zijn met de superlatieven, dacht ik, we gaan inderdaad maar meteen door met die man of the match. Want zeg het maar.
Ja, dat is het maar eentje toch, denk ik. Als je het hebt over de man die de wedstrijd beslist, Hajj Moussa. En ook de man die het meest besproken is na de wedstrijd. Ja. Dat is Hajj Moussa. Dus vanwege die rode kaart natuurlijk.
Ja, mooie goal. Mooie assist, die helaas niet de boek ingaat.
Ja, met dat hakje aangenomen.
Met die 2-0.
En dan een paar keer hoog houden. Jij houdt daar niet zo van, Dan?
Nee. Dat is het trauma van Richard Witsen. Ja.
Ik kan me ook voorstellen als je tegenstander bent en hij dan weer de bal krijgt, dat je denkt, ik schop hem zo meteen even de tweede ring op als hij hoog gaat houden tegen je. Maar ja, dit zijn wel van die spelers waar mensen wel voor naar het stadion komen.
Ik zou als tegenstander, dat zou bij mij echt een rode lap op mijn stier zijn.
Maar Dennis, ja, dit moet je even uitleggen waarom jij hier niet van houdt. Want ik hoor de naam van Witschem en voor de jongere luisteraars, die hebben nu geen idee. Wat is dat?
Jij gaat nu gewoon deze wond gewoon eventjes weer openrijden.
Ja, met alle liefde.
Dat is natuurlijk een bekend voorbeeld van, maar dit soort acties komen vaker voor, van ook een beetje tegenstander vernederen. Dus een beetje uit show een balletje hoog houden. Terwijl je midden in de wedstrijd zit. Ja, ik vind dat een beetje ongepast. En vooral bij Feyenoord vind ik het niet passen. Maar hierna legde hij hem na twee keer hooghouden. Legde hij hem even bij de tweede paal. Na vier keer hooghouden. Oké, Dan.
Ja, ja.
Ik was na twee keer al gestopt met kijken. En toen legde hij hem even bij de tweede paal neer. Waar zou er hem binnen gelegen? Ja, dat was natuurlijk wel weergaloos. En ja, jammer dat hij net aan buitenspel stond. Want dat maakte het wel mooi. Omdat het daardoor nog enige functionaliteit erna had. Dus vooruit, maar in de basis sowieso, weet je, het heeft een vernederend effect op een tegenstander. Helemaal als je het doet zonder dat je volgens enig rendement erachteraan hebt, daar ben ik gewoon niet zo van. Omdat je, het levert je niks op en het werkt alleen maar tegen je. En ik vind het niet bij Feyenoord passen.
Vond jij hem wel ook de man of the match uiteindelijk?
Ja, omdat het de bepalende man is in twee heel bepalende momenten.
Ja.
Dus bij dat doelpunt, daarmee ben je bepalend. En met die rode kaart, waardoor die wedstrijd voor ons ook loopt hoe die loopt. Dus ja, dat maakt je man van de wedstrijd voor mij.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Ja, zometeen praten we uiteraard even verder over dat andere wedstrijdbepalende moment van Anis Hartsmoussa. Eerst maar even zijn goal, hoe die klonk op de radio.
Valente met wel best wel wat ruimte hoor, als hij al vooruit gaat. Bal meegegeven, het hakje naar Hartsmoussa. Hartsmoussa met het schot! Ja! Ja! Wat een lekkere aanval van Feyenoord, zeg. Die terecht komt bij Anis Hartsmoussa. En vlak voor rust Feyenoord op 1-0. Voor het seizoen scoorde hij één van de drie Rotterdamse treffers aan Anis Hartsmoussa. Vlak voor rust hij met de openingstreffer van vanavond. Na een prima aanval die begon aan de linkerkant.
Ja, heerlijke goal. Dito commentaar, kun je allemaal niks van zeggen. Was het de rechte rode kaart die hij kreeg?
Nou, dat is ook wel iets. Hè. We zitten dan driftig om ons heen te zoeken. We hebben het niet teruggezien. Pas eigenlijk na de persconferentie zagen we dat fragment weer terug. Ja, als ik het dan zo terugzie, denk ik, ja, ik vond dit gewoon wel een rode kaart. Hij is veel te laat. Hij komt op met zijn noppen echt op de kuit van de tegenstander. Ja, onhandig. Ik vind hem nou niet het type die iemand een doodschop geeft of natrapt of wat dan ook. Daar is hij volgens mij wel de speler niet naar. Maar dit was gewoon onhandig. En denk ik dat de scheidsrechter hier een terechte rode kaart heeft gegeven.
Ik ben het met Dennis eens, Jesse. Maar dan hoor je op de persconferentie zijn trainer praten, ja. Robin van Persie. En dan zou je toch bijna gaan twijfelen.
Ja, let op. We gaan het even laten horen.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ik vond het geen rode kaart. Waarom niet? Omdat Moussa die heeft geen intentie om hem daar te raken. Uiteindelijk raakt hij hem wel. Maar als je goed kijkt, dan is er op het belangrijkste moment in mijn ogen waarom je een rode kaart zou kunnen geven. Dan zit hij zijwaarts met zijn voet op zijn kuit eigenlijk. En dat is de beweging dat je onderweg bent richting de grond. En dan is er daar een contact en dan ziet het er niet heel lekker uit. Maar dat is iets, als je lang hebt gevoetbald, dan weet je wat die logische handeling is. Na je standbeen op een gegeven moment neerzet. En dan ben je halverwege, ja, lig je eigenlijk zijwaarts, lag hij op zijn kuit. Dus daar was nul intentie in. En ja, ziet het er erger uit dan het is.
Wat vinden wij van deze uitleg van Van Persie?
Nou, het klinkt heel erg overtuigend. Zeker omdat het Van Persie is die het zegt en natuurlijk een topspeler geweest is. En hij, dat hoor je dan hierbij niet, maar in gebaren beeldt hij het ook uit. Maar ja, dan zie ik de beelden daarna weer. En ik vind dat toch niet helemaal matchen met wat Van Persie ook zegt, hoor. Ja, hij heeft niet de intentie echt om een rotschop te geven. Maar hij is wel gewoon simpelweg te laat met zijn actie. En plant die voet op die kuit. Dus ik weet dat Joris van Bentum heel goed is in het vrijpleiten van spelers. Dat is in het verleden vaak gebeurd. En Feyenoord zou ongetwijfeld, is dit hoe Van Persie het ook zegt, de opmaat naar dat Feyenoord bezwaar gaat maken tegen een straf van meerdere wedstrijden die er denk ik gewoon gaat komen. Maar ja, ik zie het eigenlijk niet voor me dat Hartsmoussa gaat worden vrijgepleit. Ondanks deze overtuigende uitleg van Robin van Persie.
Ook omdat er nog best wel wat ruimte tussen de bal en de voet zit, hè, van Hartsmoussa. En ja, daar zit gewoon echt wel. Ik zit hem ondertussen hier, Jesse, heb ik hem hier voor me op de telefoon. Dat beeld, ja, daar zit denk ik echt wel 2 meter tussen. Ja, waardoor het er gewoon ja, ongelukkig uitziet. En hij dus op die, ja, op die kuit komt.
Ik denk dat hij er minstens twee mist. Dus komende woensdag Fortuna en het weekend AZ uit. Dat hij die sowieso gaat missen.
En zeker AZ uit. Dat is geen lekker potje voor Feyenoord om Hartsmoussa te missen.
Nee, hoewel Sliti vond ik best wel. Dan moet je bedenken dat je met een man minder speelt. En dat het een chaotische wedstrijd was. Dat bedenk ik er wel bij. Die vond ik best wel aardig invallen. En dat tel ik ook erbij op, Den. Dat wij waren op Varkenoord tijdens de interlandbreak. Mm-hmm. Feyenoord RKC. Bij dit oefenpotje moet je niet zoveel waarde misschien aan hechten. Maar daar vond ik hem ook een hele goede indruk maken. Sliti. Bij veel van die goals betrokken in dat eerste kwartier. Heel gedreven. Van Persie niet voor niets hem natuurlijk ook op de persco vooraf al eruit gelicht van hoe die zich laat zien de laatste tijd. Dus je AZ uit biedt ook weer een mooie kans voor zo'n Sliti. Ook bij Twente uit toen hij zijn debuut maakte, meteen een goaltje meepikte. Ja, laat het maar zien. Waarom niet?
Bork is daarentegen niet, hè? Die maakte niet echt een lekkere indruk in die wedstrijd, hè? Tegen RKC.
Nee, maar dat zegt genoeg dat hij vandaag dan ook weer heel de wedstrijd op de bank blijft zitten. En Sliti daarin ook de voorkeur. Zelfs als er dus aan de rechterkant iets gebeurt. Want Bork is, vind ik, hier op links in. Maar is echt een rechtsbuiten. Ja, en ook daarin zagen we hem niet. En oh, ja, het is maar een potje tegen RKC. Maar Borges rammelde daarin nou niet echt op de deur van... Hey, ik moet spelen, trainer. Ik ga het jou heel lastig maken. Dus dat moet hij snel verbeteren.
Van Persie is gecharmeerd, hè, van Sliti. Hij heeft natuurlijk met hem gewerkt in de jeugd. En ja, afgelopen vrijdag op de persconferentie ging het ook over Ayman Sliti. Dat is allemaal niet voor niks natuurlijk.
Nee, maar dat ligt natuurlijk ook aan Ayman Sliti zelf. Hè. Als hij inderdaad het vertrouwen voelt van de trainer en hij laat het zien op die trainingen. Ja, dan is Van Persie ook de eerste om te zeggen van ja, hij laat het gewoon zien. Hij rammelt aan de poort. Hij gaat gewoon minuten maken en hij gaat gewoon spelen. En als hij dat op die momenten dat hij gaat spelen ook laat zien. Ja, dan komt hij ook gewoon uiteindelijk dadelijk dichterbij nog meer minuten. Misschien zelfs wel een basisplaats. Zo is hij wel, hè. Laat je het zien, dan krijg je ook die beloning in de vorm van speeltijd.
Maar hij rammelt aan de poort.
Ja.
Had hij de Feyenoord-app dan...
Prachtig bruggetje dit. Ja.
Ja, misschien had hij die ook wel inderdaad op zijn telefoon.
Nou, daar gaan we meteen maar dan.
Wat leeft er bij het legioen?
Nou, er leeft er nogal wat bij het legioen.
Dit wisten we niet toen we bedacht hadden om dit in te laten spreken.
Nou ja, dat gaat natuurlijk over die app waar mensen natuurlijk vandaag de dag mee naar binnen moeten.
Wat was er nou precies aan de hand met die app?
Nou ja, die app werkte dus niet. Mensen die kwamen dus niet in de app. En ze hebben alle andere apps geprobeerd om te openen op hun telefoon. Ja, die deden het wel. Ja, behalve de app waar het kaartje op staat om naar binnen te komen in het stadion. Ja, en dan worden de mensen ongeduldig. Die wilden op een gegeven moment naar binnen. Wilden zelfs over hekken heen klimmen. Ja, we hebben berichten ook gehoord dat er afgeteld werd om een soort van bestorming van de poorten te doen. Ja, daar stonden kinderen vooraan. En toen hebben ze ook gezegd van ja, we gooien die poorten gewoon open. We laten de mensen maar naar binnen komen. Om uiteindelijk iedereen een soort veilige tocht naar binnen te geven. Want het duurde lang. Ja, en dan worden mensen ongeduldig. En als het gedoe en duwen en weet ik het allemaal wordt. Ja, dan kan je daar een heleboel gedoe van krijgen. Maar het gaat natuurlijk allemaal om die app. Die dus gewoon niet werkt naar behoren. Mensen willen ook het liefst gewoon weer de ouderwetse plastic seizoenkaart terug. Ja, de directie van Feyenoord heeft ook uiteindelijk een reactie gegeven. Excuses aangeboden voor deze problemen van vanavond. Helaas opnieuw een storing met dat systeem. Waardoor het allemaal traag liep. Onacceptabel lang mensen moesten onacceptabel lang in de rij staan. Enkele honderden mensen misten zelfs het begin van de wedstrijd. Hier passen slechts excuses. Feyenoord heeft ook gezegd, we gaan nu een grondige analyse maken. Om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt. En het mag duidelijk zijn dat ze dat voor de eerstkomende thuiswedstrijd woensdag tegen Fortuna opgelost willen hebben.
Dat is wel al heel snel.
Ja, maar het zou achteraf, maar dan kijk je natuurlijk die welbekende koe even vakkundig in zijn reet. Had je ook kunnen zeggen, we doen het met die app. We gaan het eerst, mensen krijgen alsnog die kaart. We gaan het gewoon de hele tijd eens testen om te kijken of het allemaal werkt. Zodat je het misschien die bugs eruit kunt vissen en de problemen eruit kunt halen. En dan die switch kunnen maken. Maar ja goed, er is voor gekozen om het op deze manier te doen. Maar ja, het is natuurlijk heel vervelend dat er nu tegen problemen wordt aangelopen. En dat het op deze manier tot uiting komt. Dus ik ben benieuwd. Ja, er zal een hele snelle oplossing moeten komen. Het is ook wel opvallend. Mensen moesten uiteindelijk volgens mij via de browser op hun telefoon konden ze alsnog die kaarten eruit halen. Maar dat werkte ook weer niet bij iedereen. Dus dat levert gewoon gedoe op, frustraties. En zeker omdat het natuurlijk niet voor het eerst is vandaag dat gebeurt.
Ja, en dan even de criticus spelen of de oude boomer of de oude voetbalromanticus. Want dat schuilt stiekem in mij. Wat is er nou mis met gewoon een ouderwets,
niet stiekem, hoor.
een ouderwets toegangskaartje, een pasje of iets fysieks? Want dat is natuurlijk helemaal verdwenen nu bij Feyenoord.
Ja, volgens mij zat het probleem met die pasjes erin dat die gescand konden worden en doorgegeven konden worden. Maar correct me if I'm wrong, als dat inderdaad, als ik het niet goed zeg. Het is nu zo met die app, als je niet naar de wedstrijd kunt gaan, dan kun je dus die kaarten volgens mij teruggeven. Aan het, of op een andere naam zetten, dat ze van iedereen weten wie er in het stadion ook zit. Dus Van Zomeren gaat niet, Kranenburg wil gaan, dan geeft Van Zomeren die kaart uiteindelijk in die app volgens mij aan Kranenburg. Dat is volgens mij hoe het dan een beetje zou moeten werken. Mm. En als je niet naar de wedstrijd kan gaan, kun je volgens mij, en je hebt ook niemand die die kaart over wil nemen, dan kun je volgens mij teruggeven. En dan krijg je 1/34ste van je seizoenkaart weer terug. Dat is volgens mij hoe het nu werkt.
Oké, helder. Ja, dat was het begin van een chaotische avond. En die wedstrijd verliep allemaal heel chaotisch. En de slotfase paste daar helemaal bij. En dat werd natuurlijk allemaal ingeleid door die rode kaart voor Petrov van Heerenveen. Wat een beetje een gekke rode kaart was. Want hij kreeg zijn tweede gele kaart. Maar waar kreeg hij nou die tweede gele kaart voor? Kunnen jullie dat even uitleggen?
We hebben echt werkelijk geen idee. We hebben die beelden ook net terug zitten kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja, nou ja, die overtreding, als het al überhaupt een overtreding was die daar wordt gemaakt. Als je mij vraagt, was dat het ook niet. Ja, of hij moet iets gezegd hebben tegen de scheidsrechter daarna. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, als het echt over die overtreding gaat, ja, dan vond ik het niet. Maar wat wel opvallend was, het duurde best wel lang voordat er uiteindelijk door de scheidsrechter een keuze werd gemaakt. Nou, de VAR mag niet ingrijpen bij een gele kaart. Ja, zou ik het wel heel gek vinden.
Maar dat is wel gebeurd.
Zou het toch heel gek zijn als dat wel is gebeurd. Want dat zou ook weer niet kloppen.
Het stond niet op de borden dat er een VAR-check was. Want en officieel mag dat inderdaad. Bij een gele kaart mag dat niet. Maar ja, het was zo overduidelijk dat Henschens, de scheidsrechter, aan het wachten was totdat hij vanuit Zeist iets hoorde. Dit kwam niet bij zijn grens. Of de lezing is volgens mij dat het nu dan bij de vierde man of bij de grensrechters vandaan kwam. Ik geloof dat niet.
Ja.
Omdat ja, dat matcht gewoon niet met hoe lang het wachten was en zo.
Ja.
Dus dit is ja.
Maar als ze hebben gekeken en je kijkt dan naar die beelden die wij ook hebben teruggezien. Als het echt over die overtreding gaat. Ja, als de mensen in Zeist dit dan hebben gezegd, dit is een gele kaart. Ja, dan zou ik bij mezelf zeggen van, joh, ja, vraag het dan gewoon niet. Weet je wel, zeg dan gewoon niks. Want dit was toch, er gebeurde toch helemaal niks?
Nee, het is een hele rare, heel raar moment.
Nee, heel veel slow motion herhalingen ook nog gezien bij de collega's van ESPN. En ja, het lijkt erop dat Petrov Ueda vlak voor Ueda naar de grond gaat. Een soort van raakt op de hak of zo. Maar ja, het is een heel gek moment. En,
het was geen poren in de rug in ieder geval.
Nee. Voor zover ik kon zien niet, maar het was een gek moment.
Nee, dit komt vanuit het radioverslag. Ik heb één keer bij één moment heb ik omschrijving gegeven dat iemand een poor in de rug gaf. Mm-hmm. En Dennis Kranenburg heeft blijkbaar nog nooit daarvan gehoord. Maar dat is toch een hele normale term.
Ik heb er wel van gehoord. Ja, in normaal, 1986 hoorde ik dat voor het laatst. Dus ik heb er wel eens van gehoord, maar het is even geleden.
Ik zie het ook voor me. Als je zegt een poor in de rug, dan zie ik precies voor me wat Dennis bedoelt.
Ja.
Hoe ga je dat anders omschrijven dan een duw? Ja.
Ja.
Nee, het is echt iets anders. Een sweeper? Poor.
Een sweeper?
Nee. Oh nee. Nee, dat is een lekker recente term.
Ja, ik doe gewoon met jullie mee. Een sweeper? Nee.
Is poor, is dat echt boemertaal?
Vind ik niet hoor, Dan.
Een poor?
Nee hoor.
Nou jongens, boeken jullie lekker een hotelkamer straks samen.
Hey, we nemen al een klein voorschotje op.
Geef ik jou een porretje.
Op de rubriek Randzaken. Maar voor het zover is, wil ik nog één detail even afhandelen. Want het viel mij op dat Bart Nieuwkoop gedurende de tweede helft lange tijd de aanvoerdersband droeg bij Feyenoord. Viel dat jullie ook op allereerst? En ten tweede, wat zegt dat over de verhoudingen en hoeveelste aanvoerder hij bij Feyenoord is?
Nou, dan is hij de vierde aanvoerder nu. Na Stijn, die was al gewisseld. Harts Moussa had rood. Een Reed ging eruit voor Nieuwkoop. Dus dan is die de volgende in de pickorde. En Timber staat überhaupt niet meer in die pickorde. Dennis Kranenburg vroeger nog na op de persconferentie aan Robin van Persie. Die daarna ook het verzoek bij ons deed. Kijk, we moeten niks. Dat was wel fijn dat ik erbij zei. Maar het verzoek was wel om erover op te houden met vragen over Timber in de aanvoerdersband. Want dat is geen thema meer. En Timber staat gewoon überhaupt niet op die lijst. Ik kan het niet anders interpreteren dan dat het antwoord was van Persie. Dus ook als een volgende keer als Welleroyter hem omkrijgt of Ueda. Dan hoeven we ook niet weer te gaan vragen. Oh, staat Timber? Is Timber dan zelfs ook niet de vijfde of de zesde? Volgens mij is het wel duidelijk inmiddels.
Ja, maar het is natuurlijk, Van Persie mag daarvan vinden wat hij wil. Maar het is vrij logisch dat jullie ernaar vragen. Want Quinten Timber was de aanvoerder van Feyenoord. Is nu een van de beste, zo niet de beste in het veld bij Feyenoord. En dan is het toch heel gek dat hij compleet wordt uitgesloten van het dragen van de aanvoerdersband. Of ligt het aan mij?
Kijk, nu gaan we wel. En dat Van Persie kan er dan wel nog meer openheid over geven. Maar hij is meestal toch wel open en duidelijk al. Het kan ook zo zijn dat Timber zelf ook heeft aangegeven Dat nu ook niet meer hoeft als er dan allerlei wissels zijn. En zo. Dat weten we niet.
Nee, dat weten we
dus,
niet.
Dus het antwoord is om, joh, laat het rusten. Dus nou, we gaan kijken of we nemen dat in overweging.
Ah, oké, dat is goed. Nou, gaan we nu dan doen waar we net al een voorschotje op namen.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Ja, het was een hele rare avond voor Robin Henschens. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat een scheidsrechter met een vierde man samen naar binnen gaat in de Kuip om van broekje te wisselen. Geen idee wat de rol van Cleo Ruperti daarin was. Maar...
Ja, dat vond ik heel erg. Dat vond ik wel gek. Maar kijk, een broekje kan kapot gaan. Ik heb ook wel eens een broekje dat kapot gaat. En
ja, was van iemand anders.
Dan hoeft er doorgaat ze niet iemand mee naar binnen om het broekje. In sommige gevallen mag het wel.
Ja, ik denk dat Robin Henschens, je moet altijd zo'n strikje erin maken, ja, aan het touwtje, omdat hij zijn vetediploma niet heeft. Dat kan natuurlijk ook, ja, dat hij dat niet kan. Nou ja, maar dat is natuurlijk een bizar moment. Met 50.000 mensen even wachten
of
omdat
het
een scheidsrechter.
Of het zit in een lokketje en alleen de vierde man heeft het sleuteltje.
Ja, dat kan hij niet meegeven.
Ja, of Robin Henschens moest het broekje van Cleo Ruperti aan. Dat er niet standaard een reserve is. Ik heb geen idee.
Maar dan weet ik niet meer. Of ging Cleo met een korte broek naar binnen en kwam hij kwam met een lange broek naar buiten.
Hij ging met een lange broek ook naar binnen.
Ja? Misschien had hij onder die lange broek nog een kort broekje. Dat weten we
natuurlijk. Kunnen we Cleo niet even live inbellen nu?
Ja, laten we dat doen, ja.
Nee? We hebben zijn nummer ergens toch nog wel in ons systeem.
Ja, nou in jouw eigen systeem denk ik toch ook wel. Ja, ja, precies. Nee, maar het was op zijn minst opvallend dat we...
Oh ja, ik heb het hier. Ja, 06.
Ja, ja, even kijken. Ja, ik zie
daar zou hij me dankbaar voor zijn.
Ja, dat zou hij wel leuk vinden, toch?
Dan belt hij jouw hoogstpersoonlijk vanavond op je, om je nog even te bedanken.
Ja, met een nieuw nummer.
Ja, ja. Nee, maar het is wel bizar dat je met 50.000 mensen even zit te wachten tot de scheidsrechter een nieuw broekje moet gaan halen. Ja. Ja. Maar het past ook wel weer een beetje bij deze avond.
Ja. Wat paste er nog meer bij deze avond? Hebben we nog meer gekke dingen meegemaakt? We hebben heel veel gekke dingen meegemaakt.
Niet
maar
genoeg?
Hebben we nog gekke dingen meegemaakt die nog niet besproken zijn in deze podcast?
Nou, we hebben wel mooie dingen meegemaakt. Jij, Dan, want jij bent voor de wedstrijd. Je bent eventjes bij die nieuwe schilderingen wezen kijken. Ja. Die gemaakt zijn met allerlei historische verwijzingen daar. Ziet er natuurlijk echt gewoon waanzinnig uit.
Het is echt super mooi geworden. Er zit natuurlijk weken werk in van allemaal vrijwilligers. Het zijn een soort van 16 ramen. En die beelden dan 16 verhalen of momenten uit de historie van Feyenoord. Of meer algemene symboliek. Hè, van een vader die met zijn kind voor het eerst naar de Kuip gaat en dergelijke. Maar er zit de goal van Frezer bij PSV van de ommekeer zitten. Bij de UEFA Cup winst natuurlijk de wereldbeker. Met Jopie van Dalen, het winst van de Europa Cup 1 zit er bij. Dus ja,
UEFA Cup 74.
Ja, uiteraard. Die grote hoofdpas. De titel van 2017 met Gio, met die schaal, met die kangfoetrap er bijna echt prachtig gemaakt allemaal. Het is aan die kant van de noordzijde van het stadion, gewoon bij dat openbare stuk van die steeg, hoe je rondom het stadion kan lopen. En dan over heel dat gebouw eigenlijk heen over de breedte. Echt, het is gewoon een kunstwerk eigenlijk. Ja. Ja, echt heel mooi gedaan.
Ja, sowieso hebben we meer plekken ook. Hè. Je hebt ook bij de Breebrug daar ook. Hè. Daar beneden hebben ze ook allerlei van dat soort vrije dingen gemaakt. Dus dat is echt
heel tof.
Ja, echt heel knap.
Wilde jij nog iets kwijt, Dennis van Eersel, over het Friese Haagje? Want jij wilde dat heel graag, benoemd hebben op de radio.
Heb je niet gedaan?
Dat heb ik zeker wel gedaan.
Heb je het wel gedaan?
Het sneeuwde een beetje onder. Omdat ik had mijn zin amper uitgesproken. En toen kwamen jullie met dat nieuws over wat er allemaal bij de poort aan de hand was. Maar ik heb het zeker wel gezegd. Maar jij wilde dat graag, dat ik een keer het Friese Haagje zou...
Er zijn van die termen, als er tegen Heerenveen gespeeld wordt, dan moet het één keer over het Friese Haagje gaan. Als het bij Groningen is, dan moet het één keer over het Hoge Noorden gaan.
Vinden ze leuk,
vinden ze daar zo leuk.
Ja.
En bij Roda JC, dan... dat is zo lang geleden, dan weet ik eigenlijk niet meer waar we het dan hadden. Maar daar hadden we ook
de Koempos of zo.
Oh ja, de Koempos, ja. Ja. Ja, en nu gaan we echt terug naar 1968. Ja. Ik zag trouwens van de week, ik raakte helemaal in de war. Ik zat bij het schakelkanaal vrijdag, zat ik te kijken, Jesse. En toen stond er een club bij. Wat stond er nou? Er stond VIT stond er bovenin of zo. Is dat een nieuwe club? Mm. Jong AZ tegen VIT. Wat was dat? Maar goed, dat is even randzaken.
Dit komt echt ineens weer uit de lucht vallen. Ja.
Volgens mij niet zo'n heel goede nieuwe club, want ze verloren vrij aardig van Jong AZ.
Ja.
Maar ja.
Nee, ik weet niet of we het er echt over moeten hebben in deze podcast. Maar dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal.
Randzaken, Dan, dus waarom niet? Hè?
Ja, ja, dat kunnen we heel breed trekken. Maar dat is wel echt wel bizar. Dat je dan je vergunning wordt ingetrokken. Dan zegt er een rechter: nee, Nee. We gaan gewoon voetballen. Ja, we hebben geen spelers. Oh, dan gaan we onze speer nu even zoeken. Heb jij voetbalschoenen? Ja. Kan je rennen? Ja, oké. Nou, kom maar mee dan. Dat is natuurlijk wel vrij bizar ook dat zo'n ploeg moet dat ook maar ineens weer gaan doen.
Heb jij eigenlijk nog gesolliciteerd, Dan? Want er zijn ook, werden ook keepers gezocht natuurlijk.
En ah, welke
ja, je, ik verwacht dat je...
Okay. Ja, aan jou, jij gunt dat Vitesse echt helemaal niks als je het over mij hebt.
Ja. Nee,
er zijn nogal wat keepers op open sollicitatie gegaan met hun cv en al stonden ze daar. Dat vond ik echt zo'n schitterend tafereel. Ik dacht, misschien staat Dennis Kranenburg daar ook nog wel om zijn carrière een nieuw leven in te blazen.
Nee. Dat is waar hij maar.
Oké.
Ja.
Toch nog een
die droom heb ik lang geleden achter me gelaten. Ja. Ja.
Ja. Oké, mannen. Nou, we hadden het er aan het begin van deze podcast al even over. Feyenoord wacht een moordend schema. Komende woensdag mogen we alweer. En die donderdag daarna en die donderdag daarna. En dat tussendoor in de weekenden uiteraard ook nog. Komende woensdag lekker inhalen thuis tegen Fortuna. En daar zijn jullie weer bij, hè, neem ik aan.
Ja, zeker weten.
Ja, en voor de agenda-administratie, de Braga-wedstrijd is ook op een woensdag.
Oh ja.
Jij zei donderdag, maar die, de Europa League start op op woensdag en donderdag.
Heel goed dat je dat even zegt.
Moesten we trouwens nog even benoemen in die... We zitten toch een beetje in de randzaken nu, Jesse. Dat het vandaag de 100ste eredivisiewedstrijd was van Sam Stijn.
Waarom niet?
Beetje onzichtbaar was die niet, vandaag. Hè?
Ja.
Eén keer, het was geen, in de kruising.
Het was geen typische Sam Stijn-wedstrijd, nee.
Nee. Maar wel bijzonder als je dan gaat kijken... ook van alle spelers met minimaal 100 eredivisiewedstrijden in deze eeuw... dat er slechts 5 zijn die gemiddeld minder minuten per doelpunt nodig hadden dan Stijn.
Nou, woensdag dan weer.
Dat vind ik best wel een bizarre statistiek. Hoor. Echt heel knap.
Kan je mee thuiskomen. En inmiddels gewoon de aanvoerder van Feyenoord. Dus er zijn spelers die het in veel meer dan 100 wedstrijden een stuk minder hebben gedaan.
Ja, en ook wel, als je het dan ook hebt over Stijn, dan is dat ook wel na die rode kaart. Normaal zou je denken als trainer, je gaat wat verdedigende wisselen. Nee, maar Van Persie dan ook weer niet.
Hij hield die bezetting met de vleugels.
Ja, 3-3-3 werd het een soort. Ja. Want Stijn ging eruit, Sliet die kwam erin.
Ja.
En uiteindelijk was het ook het moment dat Nieuwkoop kwam voor Reed. Maar ja, dat is gewoon een 1-op-1 positiewissel. Maar het was echt een soort 3-3-3 dat hij zei, ja, ik wil gewoon die flanken vol bezet houden. En gewoon dat we daarin gevaarlijk konden worden. Dat
winnende trainer.
Zegt ook wel iets.
Heeft altijd gelijk.
Ja, ik hoor jullie erover en ik hoor ook enigszins in jullie stem wat jullie daarvan vinden. Ik hoor geen negativiteit in ieder geval daarover.
Nee, ja, ook omdat het nu natuurlijk goed uitpakt. En Dennis zegt het terecht inderdaad, de winnende trainer heeft altijd gelijk. En dat is, maar normaal zouden hoeveel trainers zouden hier hebben gedacht, doe maar een extra, in ieder geval middenvelder of zo, of een verdediger erbij.
Ja, 9 van de 10.
Nou, als je gaat bij 2 aanvallers, gewoon blijf je spelen.
Ja, precies.
Want aanvaller had rood.
Ja, dat ook gekund. Ja. Of dat je in ieder geval meer dicht ging bouwen of weet ik van wat. Of dat ze er minder doorheen konden komen. Nee, het zijn verschillende dingen te verzinnen. Maar ik vond het wel... het zegt er iets wel over de filosofie van Persie. Hè, dat hij aanvallend voetbal nastreeft. En als je dat dan ook de daad bij het woord voegt. Ja, bewonderenswaardig.
Feyenoord heeft geen 13 in een dozijn trainer. Maar dat wisten we natuurlijk stiekem al.
Ja, daar genieten gelukkig. We stiekem met z'n allen ook.
Daar genieten we bij tijd en wijl ook met z'n allen stiekem, of helemaal niet stiekem, wel een beetje van.
Wil je naar huis, Dan? Hij zit die afronden gebaren te maken. Dus we hebben nog geen beeld erbij. Dat komt ooit nog wel. Maar...
Ja, maar Dennis,
dat zou wel leuk zijn.
Dennis is nu verhaal rond gebaren aan het maken.
Ja, met zo'n cirkel gebaren.
Ja,
hier
ja maar het is er ook mooi. Alles is gezegd.
Ja.
Ik vond je maakte het zo mooi nu af dat ik dacht, het is klaar.
Oké. We stoppen er lekker mee, mannen. Dank jullie wel. Jij bedankt voor het luisteren. En komende woensdag zijn we er weer. Nou, Feyenoord Fortuna. Tot dan.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief. De Week van Feyenoord.